Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Hoekman uit Finsterwolde zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee Geers uit Ridderkerk voor te gaan. Ons aanvangslied is lied 231, dat staat vermeld op uw stencil. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we in stil gebed gaan tot de Heer onze God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, Psalm 47 gaan we zingen en dan zingen we dat als gemeente van het Nieuwe Testament. En dan zien wij in gedachten hoe de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel gaat. Psalm 47, 1. Volken, wees verheugd, jubel, toon uw vreugd. En ook vers 2. God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Thank you.
Gemeente, we gaan bidden. En bidden is allereerst danken. En danken is voor alles God groot maken. Omdat God God is. En dan zie je ook dat die God ons leven draagt. Iedere dag, ook deze dag geeft. En dat we samenkomen, samen gebracht worden door God. Om zijn naam te zingen. Hem te aanbidden. En dat die God door zijn geest ook in ons werkt. En daarvoor geeft de Heer ook zijn woord. En de prediking. En daar bidden we dan ook om. Dat de Heer zijn woord voor ons opent. En ons hart voor zijn woord. Dat die machtige wisselwerking plaatsvindt. Dat we ervaren dat God bij ons is. En dat zijn woord zichtbaar maakt wie God is. We gaan in gebed. Groot en heerlijk God, uw woord ligt voor ons. We gaan het lezen. Help ons daarbij. De prediking is in uw naam. U wil dat er verkondigd wordt. En het is begonnen in Jeruzalem. Daarna in Judea. Toen in Samaria. Dat waren de cirkels die u zelf trok. Tot aan de einden van de aarde. Ook hier in Tjuchem. En in Siddeburen en omgeving. Dit is uw wil, dat ook hier een gemeente is. Samengebracht, geroepen door uw woord. En dat we nu ook door datzelfde woord bij de les worden gehouden. Of bij de kraag gegrepen. Teruggeroepen. Heere, u weet wat we nodig hebben. Of troost ontvangen. Heere, het kan ook meerdere dingen tegelijkertijd zijn. En ook als we bij de kraag worden gegrepen, kan het weer zo troostvol zijn dat we ervaren dat u ons kent en niet loslaat. Ook wanneer wij u wel loslaten. Dan zit er ook weer troost in wanneer we in de kraag worden gegrepen. En ook als we zelf geen raad meer hebben en dat we geen wijsheid hebben om juiste beslissingen te nemen en u wijst de weg door uw geest en woord, Heere, dan ervaren we de kracht als u daarin meekomt en zegt, dit is wat ik van je vraag. En Heere, dan mogen we dat ook vragen, leid ons maar. En dat uw woord de weg wijst en voor ons voet, voor onze levenspad een licht is om het duister op te klaren. Heere, wij aanbidden u, grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest. U die bij ons kwam. In Jezus Christus, God met ons. Ons in alles gelijk, behalve de zonde. Die met ons leefde. Getabernakeld heeft onder ons. En met ons mee leed, pijn ervoer en verdriet kende en peilde. U die ook intens vermoeid was. En tegelijkertijd zo bijzonder anders. Zo waarachtig God. Om de zee en de wind te bestraffen en er werd grote stilte. Heere, om op de zee te wandelen, waar het voor ons een zekere dood betekent. Om te zeggen, sta op, tot mensen die gestorven waren en zij leefden. Heere, u bent God. Wij aanbidden u, omdat u kwam heel gewoon en bij ons was en leed en stierf. In onze plaats aan het vloekhout. Om plaats te bereiden voor ons bij de Vader. Een thuis. Een thuis in het Vaderhuis. Heere, en zo bent u in de hemel. En bent u daar voor ons zo intens ten goede. U die voor ons bidt. Die voor ons de weg bent. U die voor ons de poort bent. Heere, de koster zei het al. Een poort die open staat. Wat heerlijk symbolisch ook van de kapel hier in Tjuchem. Een deur die open staat. U bent de deur, Heere. Door u komen wij binnen in het Koninkrijk. En wilt u dan ook hier tot ons spreken. Tot ons, Heere. We hebben het zo nodig. Want iedere stap die wij zetten zonder u is een stap in het duister. Maar met u, Heere, u bent het licht van de wereld. Zonder u tasten we, dan weten we niet. Maar met u, dan is het een een hoop die niet vergaat. Een uitzicht tot over de dood heen. En geef ons dat maar, Heere, om op u te mogen zien. Zegen ons. En dat de schriften opengaan. En ons hart voor uw woord. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Heilige Schrift lezen. We doen dat in Handelingen 1. En dan lezen we vanaf vers 12. Ik had 1 tot en met 14 opgegeven, maar ik wil graag vanaf vers 12 lezen. Dat de discipelen van de Heer Jezus gezien hebben hoe de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. En dat ze dan weer teruggaan naar Jeruzalem. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Prachtig gezelschap daar in de bovenzaal, waar ze samenkomen. In het bovenvertrek om eensgezind te bidden. Nou, dit gedeelte tegen de achtergrond van de hemelvaart en wat daar zich voltrokken heeft. Keren de discipelen terug, hier apostelen genoemd. Want de Heere heeft ze het opdracht gegeven om de wereld in te gaan. Om te verkondigen de blijde boodschap. Dan keren ze terug en dan zien we daar dat gezelschap in die bovenzaal, dat bovenvertrek bij elkaar. En daar wil ik gewoon eens naar kijken. Wie zijn daar en hoe zijn ze daar bij elkaar? Wat opvalt is eensgezind. Maar ook de namen die genoemd worden. In vers 13 de 11 discipelen. We weten Judas Iscariot is er niet meer bij. En dan vers 14 de samenvatting eensgezind. Wijden ze zich aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Daar wil ik ook nog wat over zeggen, dat er nog broers van Jezus aanwezig zijn. De gemeente ter inleiding op de verkondiging zingen we eerst nog Psalm 95 en daarvan vers 1 en 3. 95, 1 en 3. zingen we, na het amen van de verkondiging, psalm 68, vers 6. Prachtige psalm, waar de opvoering van de ark van het verbond wordt bezongen als David Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt heeft. En wil hij daar ook het religieuze centrum in Jeruzalem vormgeven. Hij wil zelfs een tempel bouwen voor God. Een huis. Maar dat zegt de Heere nee. Uw zoon Salomo zal een huis voor mij bouwen. Maar dan mag David wel de voorbereidingen treffen. Waaronder ook schatten verzamelen, geld enzovoort. Maar ook de ark van het verbond brengt hij al naar Jeruzalem toe. En dan spant hij daar een tent uit voor de dienst, voor de eredienst in Jeruzalem. En bij die gebeurtenis van het opvoeren van de ark wordt psalm 68 gezongen. En dat is nou zo'n mooi beeld van hoe Jezus naar de hemel gegaan is. En dat is precies ook wat Paulus citeert in Efeze 4. Zoals die ark opgebracht wordt, de hoogte. Jeruzalem is hoog gebouwd. Wordt in de hoogte opgevoerd. Tot vreugde. Een hoogtepunt voor David, en voor het volk. En zo is op hemelvaart, zo zegt Paulus in Efeze 4. Een hoogtepunt. De kroningsdag van de Heer Jezus. De Heere die thuiskomt en gaven uitdeelt. Nou, dat is mooi om straks te zingen. Na het amen van de verkondiging. Psalm 68, vers 6. Gemeente, we hebben gelezen over de discipelen die terugkeren naar Jeruzalem. En dan vind ik het een spannende vraag om de gesteldheid van deze mensen eens goed onder de loep te nemen. Want hoe zijn ze eronder? Hoe is het in hongerige wolf? Dat was de vraag die mij werd gesteld. Goed, was mijn antwoord. Nou, dat is dus vragen naar iemands gesteldheid. Hoe is het? En dat vragen we ook aan de discipelen. Hoe is het? De Heer Jezus is weg. Hoe is het er nu mee? Dat is best wel een interessante vraag. Want als je die vraag 40 dagen terug zou stellen, vlak na het gebeuren van Golgotha, waar de Heer Jezus gestorven is van het vloekhout, dan zie je in die dagen na Golgotha, na het sterven van de Heer Jezus, dat de volgelingen van Jezus, dat ze verlamd bijeen zitten, angstig en bang, met grote vragen, bange vragen in het hart, hoe moet het nu verder? Ze zijn bang, ze hebben angst voor wat zullen de Joden, dat is dan de verzamelnaam voor het grote verzet tegen Jezus, het Sanhedrin, de geestelijke leidslieden, ze hebben afgerekend met Jezus en wie zal de volgende zijn? Zijn ze nu hun leven nog wel veilig? Het antwoord weten ze, nee. Thomas, heb je de deur goed op slot gedaan? Ja hoor. Controleer het nog even, Johannes. Het is goed. En zo zitten ze daar achter, er staat letterlijk in de Bijbel, achter gesloten deuren. Dat doe je als je bang bent. Als je telkens door het raam zit te kijken, komen ze al. Nou, dat is een verschrikkelijke situatie. Dan gaat het niet goed met je. En dat was ook precies wat we kunnen constateren. Het ging niet goed met de discipelen. Hoe gaat het ermee? Ja, toen was het antwoord niet goed. Niet goed. We zijn bang. We weten niet hoe we verder moeten. Dat is toch apart. Want de Heer Jezus had wel duidelijke taal gesproken tot zijn discipelen. Dat hij op de derde dag zou opstaan. Dat hij hen zou ontmoeten in Galilea. Hij zelfs al voorzegt dat hij naar de hemel zou gaan, dat hij plaats zou bereiken, Johannes 14, in het vaderhuis met zijn vele woningen, dat hij zou terugkeren. Dus in plaats van bang zijn, angstig zijn,
hadden ze ook zich kunnen vastklemmen aan het woord van Jezus. Ik zeg dit niet uit de hoogte alsof ik het beter zou hebben gedaan, maar ik zeg dit wel op grond van wat bekend is. Jezus had ze meegenomen, in gedachten al voorbereid op wat gebeuren zou en gezegd wat er zou gebeuren en hoe de Heer daarin zou handelen. Dat hij zich zou laten gevangen nemen, hij zou zich laten doden, gewillig, en hij zou op de derde dag opstaan en hij zou aan hen verschijnen en hij zou naar de hemel gaan. Allemaal met hem besproken. Maar ze zijn zo verlamd door angst dat ze daar niets mee kunnen. En gemeente, dat is ook voor ons een les. Een Bijbel vol prachtige, krachtige troostwaarheden die verder reiken dan ons leven, dan ons bestaan, waardoor de dood omringd is en een lutherlied. Midden in het leven zijn we door de dood omringd. Dat is werkelijkheid en dood. Maar met een gesloten Bijbel blijft die troost. Ook al ligt die Bijbel op een nachtkastje, maar dan blijft dat een gesloten boek, letterlijk. Het moet open en het moet aan je hart. Je moet het in je hoofd krijgen, lezen en verwerken en daarin de stem van de Heere zelf horen, die het zegt: ik ben het die mijn leven aflegt. En ik ben het ook die mijn leven weer opneemt. Want zie, ik ben de goede herder. Klem die woorden aan je hart. En ja, als je zelf niet meer weet wie je verder moet. Dat is een les ook voor ons. Alleen 40 dagen geleden was daar dus geen sprake van. Maar er was sprake van angst. En elkaar niet verder kunnen helpen. Ja, dat is ook een punt. Je kan elkaar niet verder helpen. Dan gaan de twee naar Emmaus toe. Thomas is er die eerste dag gewoon helemaal van de radar af verdwenen. Wat doet hij? Wat haalt hij uit? Mensen, blijf bij elkaar en schuil bij elkaar. Open de schrift. Zoals hier ook deze avond. Verneem, hoor de verkondiging en versterk je daarbij. Laat je troosten. Maar die gemeente is daar uit elkaar gevallen. En zo kwetsbaar. Nou, dat is even om aan te geven hoe toen de situatie was. Gaat nu naar het moment van hemelvaart, 40 dagen na Pasen, 10 dagen voor Pinksteren, dan kom ik daar hele andere mensen tegen. Die 11 discipelen, die vrouwen die met Jezus meegegaan zijn naar Galilea, die hem gevolgd zijn en hem op wilden en konden dienen met en van hun gaven en hun goederen. En ook de moeder van Jezus, Maria was erbij, en zelfs de broers. Ze zijn van de Olijfberg teruggegaan, nadat Jezus naar de hemel was gevaren. En ze zijn niet verslagen, ze zijn niet lam geslagen van angst. Maar ze komen bij elkaar in de bovenzaal. En ze zijn eensgezind. En ze bidden samen. En ik zie daar niemand naar de deuren toe lopen om die deuren slot te gooien. En staat er ook niet. En dat ze uit vrees voor de Joden dat zouden doen. Helemaal niets daarvan. Ze hebben alleen Jezus in het oog. Kijk, en dat is je kracht, gemeente. Jezus in het oog hebben. Wij zien Jezus, zegt Paulus in de Efezebrief, met heerlijkheid en eer gekroond. Een dode Jezus, die kun je niet zien. Als je zelf denkt dat hij dood is, dat het afgelopen is, hij dacht dat hij de Christus was, zoals de Engelsgangers uitspraken, ja, dan kun je wel een concept van Jezus in je hoofd hebben, maar er zit er geen kracht in. Maar een levende Jezus die dood geweest is en die leeft. Een Jezus die gezegd heeft: ik leg mijn leven af en ik neem het weer op en ik doe dat om de weg te banen voor jullie. Ik doe dat om vrede te bewerken. Als je die Jezus in het oog mag hebben. Ja, wat er dan om je heen in brand staat. En wat er om je heen verkruimt. Dan heb je toch grond onder de voeten. Al is het dat dit lichaam sterven gaat. En mijn ziel uit de aardse woon opklim tot des rechterstroom, dan is het dat ik thuis kom. Dat is het oude lied, hè? Van Pastorots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Als er alles wegvalt, dat dan dit overblijft. Niets kan me scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is. Jezus in het oog, dan ben ik meer dan overwinnaar. Dan is het, wat Romeinen 8 zegt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is dus de situatie van die mensen die van de Olijfberg terugkeren naar Jeruzalem, eensgezind in de bovenzaal samenkomen, samen bidden. Ze zijn een en al vol van Jezus. Dat is al heel mooi om even daarop terug te komen. Dat ging, want dan zie ik ze daar staan op de Olijfberg. Jezus heeft hen meegenomen vanuit Jeruzalem. En bij Bethanië zijn ze zo de Olijfberg opgegaan, de hoogte in. En daar op een gegeven moment spreekt nog met hen. Hij zegt die bekende woorden: mij ze geven alle macht in hemel en op aarde. Hij geeft nog opdrachten dat ze de wereld in moeten gaan om verkondigers te zijn van de blijde boodschap. En dan streekt hij zijn handen uit en dan zegent hij hen. En al zegenend vaart hij dan voor hun ogen omhoog. Ja, dan kun je zeggen, is dit echt, gebeurt dit? En waarom gebeurt dit? Het zal makkelijker zijn om Jezus bijvoorbeeld, zoals hij die eerste dag bij zijn discipelen kwam, plotseling is hij daar, gesloten deuren, en hij is opeens in het midden vanuit de hemel, die blijkbaar dan heel dichtbij is. Nou ja, dat is ook zo, de hemel is niet zo ver weg. De Heer Jezus is van een op ander moment opeens bij zijn discipelen. Nou, een week later gebeurt dat nog een keer. Of hij loopt met de Emmausgangers op. Of je ziet ook in Handelingen 7, als Stefanus op het punt staat van sterven, dat hij de hemel open ziet. Ja, die hemel, die is niet zo ver weg. Die is juist heel dichtbij. Nou, je had dus ook kunnen bedenken, als wij de Bijbel zouden schrijven, we zouden van die oplichters zijn en zouden een mooie religie willen verzinnen, zoals Mohammed deed. Die heeft ook wat van de Joden, van de Christenen en haar zijn eigen hoofd in de meltingpot gegooid en er kwam de Koran uit. Nou, als wij ook zoiets hadden gemaakt, dan had ik zo'n hemelvaart verhaal verteld van, ja, en op een gegeven moment was Jezus er niet meer en bleef hij in de hemel. Maar dat staat niet in Handelingen 1. Nee, in Handelingen 1 staat dat voor hun ogen, terwijl ze daar staan, dat de Heer Jezus van de aarde loslaat en opvaart naar boven. En dat is wat er gebeurt. Dat de zwaartekracht niet meer meespeelt. Wat zeg ik? Meespeelt? Dat de zwaartekracht dienstbaar moet zijn aan hem die alle dingen geschapen heeft. En dat is het punt wat Jezus hier aan zijn discipelen laat zien, met dat hij van de aarde loslaat en al zegenend hen zegent. En dan zien ze zijn doorboorde handen en dan weten ze dat hij naakt aan het kruis gehangen heeft, dat hij met de rug doorploegd is geweest van de geestelslagen, dat de doorn en kroon het bloed van zijn hoofd heeft laten neerdruppen, dat die Jezus nu beschikt over de zwaartekracht en aan hen laat zien wat hij zojuist heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar gaat het om in het hemelvaartsverhaal. Wat we daar zien gebeuren is echt. Jezus vaart voor de ogen van zijn discipelen omhoog als kroon op zijn werk om ons, en wij ook, we mogen meekijken, ons te laten zien wie hij is. Hij is niet zomaar een mens. Hij is niet alleen een gelovige Jood. Maar hij is ook Immanuel, God met ons. En inderdaad, hij was volledig mens, ons in alles gelijk, behalve de zonde. En inderdaad, hij was ook vermoeid. Wij sliepen in het schip. Na een dag van spreken en omgaan met mensen was hij ontzaglijk vermoeid en sliep hij in het schip. Maar deze Jezus is ook echt God. Deze Jezus is ook die Jezus die de storm en de wind toespreekt en zegt: zwijg, wees stil. Deze Jezus is ook God die doden opwekt. Of ze nou net overleden zijn, de dochtertje van Jairus, of wat langer, de jongeling van Nain, of al 4 dagen in het graf ligt, zoals Lazarus, die al tot ontbinding is overgegaan. Lazarus komt naar buiten en hij komt naar buiten. Jezus toont met al die momenten, al die wonderen aan ons wie hij is, dat hij echt God is en alle macht heeft in hemel en op aarde. En als er iemand van de tempel bij Petrus komt, betaalt uw meester de belasting niet? Met andere woorden, hij loopt achter. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: ga naar het meer en je zult een vis vinden met een muntstuk erin. Dat is precies genoeg om de belasting te betalen. Dat denkt daar eens over na. Dat Jezus dus blijkbaar kennis heeft van heel de schepping tot en met de kleinste details. Tot en met die ene vis die daar in dat meer rondzwemt met een muntstuk in de buik. Nou, dat is wel troost voor ons, dat de kennis van Jezus zo diep, intens gericht is op heel zijn schepping. Hij heeft alles geschapen, Johannes 1, Hebreeën 1, en hij draagt alles ook in zijn handen en hij beheerst alles ook met zijn verstand. En kijk, dan is het dat ze met hem meegaan de Olijfberg op, en dan is het dat hij hem toespreekt en opdrachten geeft. En er staat er in Matthäus 28, maar sommigen, ja, het is niet te bevatten, maar het staat er wel, sommigen twijfelen. Blijkbaar zit dat zo diep in ons systeem, dat we niet anders kunnen en willen dan twijfelen aan Jezus. Zie ik wel wat ik zie? Hoor ik wel wat ik hoor? Want daarom had Jezus ook al gezegd bij zijn opstanding: raad mij maar aan, Lucas 24, raad mij maar aan. He, een geest heeft geen botten, een geest heeft geen vlees. Raad mij maar aan, of Thomas een week later, raad mij maar aan. Vanwege die aanwezige twijfel, zie ik wel wat ik zie, hoor ik wel wat ik hoor. En ook als ze dan de Olijfberg opgaan, dan zeiden nog dat er sommigen twijfelen. En het is ook voor die sommigen die twijfelen, dat hemelvaart plaatsvindt. Als kroon op zijn openbaring, om ons te laten zien wie hij is. En dat niet alleen als kroon op de openbaring wie hij is, ook om een belofte in te lossen die hij gedaan heeft in Johannes 14. Want in Johannes 14 heeft Jezus al over de hemelvaart gesproken. Alleen de discipelen konden daar, ja, ze konden daar gewoon niet zo goed inkomen. Ze waren helemaal van hun stuk toen Jezus over het Vaderhuis sprak en dat hij weg zou gaan en terug zou keren. Wat zijn jullie ontroerd van binnen, zegt Jezus dan. Wanneer jullie mij lief hadden, zo zouden jullie blij zijn, want ik ga naar mijn Vader en mijn Vader is meerder dan ik. Maar dan zegt er Jezus nog iets daarbij in onze sferie. Maar wanneer het zal gebeuren, wanneer jullie zullen zien gebeuren mijn hemelvaart, dan zullen jullie ook die blijdschap kennen. Dan zullen jullie geloven. Nou, dat staat allemaal in Johannes 14. 1. Dat hij over de hemelvaart gesproken heeft. Dat ze dat niet kunnen bevatten, daardoor in de war raken. En dat Jezus zegt: en toch gaat het gebeuren. En dan zal dat zo'n impact hebben op jullie geloof, dat jullie niets anders kunnen dan zeggen: ja, dit is het. Kijk, en dat is waar Jezus naartoe gaat met de hemelvaart. Dat wij met de discipelen de mond dicht doen, ook niet meer over cognitieve dissonantie zitten te praten. Van, ja, het gaat mijn bevatting te boven, dus ik begrijp het niet, dus het zal niet gebeurd zijn. Nee, ik begrijp het niet, maar ik zie het wel en ik geloof het. Want het is Jezus die hier aan het werk is. Nou, dat is waar een hemelvaart plaats. En hij stijgt omhoog. En met dat hij omhoog stijgt, staan ze naar boven te kijken. En er staan daar die twee engelen bij hem. Je leest in Handelingen 1. En die zeggen, gij Galileese mannen, wat zie jullie omhoog? Wat staan jullie dan boven? Deze Jezus zal op dezelfde manier, dat is dus ook een duidelijk argument dat hij opgevaren is voor hun ogen. Ze staan naar boven te kijken en deze Jezus zal ook op die manier terugkomen. En dan staan er twee dingen in Lucas 24. En ze aanbaden hem. Dat betekent dat je plat op de grond ligt. Dat is gaan bidden. Voor Jezus. En ze zijn vervuld met grote blijdschap. En dat is precies wat Johannes 14 had beloofd. Hè, wat Jezus had beloofd. Wanneer het zal gebeuren, de hemelvaart. Dan zullen jullie ook geloven. Nou, dat is dus. Ze zien het gebeuren. Ook die mensen die nog twijfelden, hè, op weg naar de Olijfberg. Ja, zie ik het wel wat ik zie? Hoor ik wel wat ik hoor? Zit ik in een bepaalde droom? Maar op dat moment is het gewoon onomstotelijk, vast en zeker. Deze Jezus is opgevaren. Dat is de Jezus van het kruis, die zijn leven heeft afgelegd. Als de Jezus die weer opgestaan is, deze Jezus zal op dezelfde manier terugkomen. En ze aanbidden hem en ze zijn vol met grote blijdschap. En in die aanbidding is Jezus zo dichtbij. Want waar ligt je? Ja, op de grond, zegt iemand. Zeker, op de grond. Maar je ligt op de grond omdat je Jezus aanbidt. Omdat je in je diepste ervaren aan zijn voeten ligt. Wanneer wij Jezus aanbidden, dan is Jezus niet oneindig ver weg. Wanneer wij Jezus aanbidden, dan lig je aan zijn voeten. En daarom ook die grote blijdschap, want er is geen betere plek, geen mooier plaats te bedenken dan aan de voeten van de Heer Jezus te mogen zijn. En dat is ook zoals ze teruggaan naar Jeruzalem. Daarom gaan ze niet de sloot controleren, sleutel erin, nog een slot erop. Nee, ze zijn druk met andere dingen. Eensgezind in gebed. Eensgezind Heer Jezus aanroepen, danken en aanbidden. Waar bidden ze op? Wel, dat heeft Heer Jezus ook duidelijk aangegeven waar ze om moeten bidden. Dat is de vervulling van zijn belofte. Want hij heeft gezegd in Lucas 24, zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. En de Vader, God de Vader, heeft beloofd dat de Heilige Geest zal komen. En het is ook zo nodig dat de Heilige Geest komt. Omdat het telkens weer duidelijk wordt dat ook Israël niet naar God vraagt. Telkens weer afdwaalt en afwijkt. En juist op die momenten dat Israël afdwaalt en afwijkt, heeft God de Vader zijn geest beloofd. In Jesaja 44, Ezekiel 36. En nu zegt Jezus, dus vlak voor zijn hemelvaart, als hij dan uiteindelijk een hemel gevaren is, dan heeft hij dit achtergelaten. Ik zend de belofte van mijn Vader op u. Ik zal u geen wezen laten. En hebben wij weeszondag. En dan zijn we daar heel blij mee dat we dat weten. Ja, het is vandaag weeszondag. Maar het is geen weeszondag. Want we aanbidden Jezus. Hij laat ons niet alleen. Hij is bij ons. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En zo bidden ze om de vervulling van de belofte van Jezus. Die zegt, ik zal de geest van God, die de Vader beloofd heeft, op u zenden. Ik zal daar zorg voor dragen. Ik heb daar mijn bloed voor gestort. Ik ben daarom in de dood geweest. Om niet voor mezelf, maar om voor jullie, die de Vader aan mij gegeven heeft, te betalen en de schuld weg te nemen, zodat ik de geest van God kan uitstorten in de harten van mensen. Nou, noem maar op, dat is waar de discipelen, de vrouwen, Maria, de moeder van de Heer Jezus en de broers van de Heer Jezus, om bidden. Heere, vervul uw belofte. Nou, dat is precies ook wat ik al zei van na Goede Vrijdag, het gebeuren van Golgotha. Ze zijn radeloos, de Bijbel is dicht, ze kunnen er niet bij, ze doen niets met die belofte van Jezus. Over 3 dagen sta ik op, ga u voor naar Galilea, daar zal ik u ontmoeten. Ik ga naar de hemel, maar ik zal ook weer terugkomen. En je zou je daarover moeten verblijden, want mijn vader is meer dan ik. Ze doen er iets mee, ze kunnen er iets mee. Het blijft een gesloten boek voor. Maar het verschil met Pasen, die periode, en nu het hemelvaart is geworden, nu zijn ze daar juist heel druk bezig mee. Heer, u hebt het beloofd. Doe dan wat u gezegd hebt. En niet dat je Jezus over de streep moet trekken. Van, hij heeft het wel beloofd, maar ik hou op mijn hoofd dat hij het misschien niet doet. Nee, hij heeft het beloofd. En daarom bid ik erom, Heer, u hebt het gezegd. En daarom, u zult het doen. En dan ben je biddend bezig met Jezus, met zijn woord, met zijn belofte. Heere, geef wat u beloofd hebt. Want we hebben het zo nodig. Er ligt namelijk een taak, een opdracht te wachten. Ze moeten de wijde wereld in. En die cirkel heeft Jezus zelf uitgetekend. Eerst moeten ze in Jeruzalem zijn. En dan in Judea, en dan moeten ze in heel Samaria, en dan moeten ze helemaal tot aan de einde van de aarde gaan. Ga er maar aan staan. Daar ligt een opdracht. Jezus wil dat het evangelie, dat staat ook in de Matthäus evangelie, tot al de volkeren zal uitgaan. En dan pas zal het doel bereikt zijn, het einde komen. Wanneer zal het einde zijn, vroegen de discipelen? Dan pas. Nee, niet als dit gebeurt, dat gebeurt, rampen, oorlogen, pestilentieën, ziektes. Nee, voornamelijk dit moet gebeuren. Dat het evangelie tot al de volken zal uitgaan. En dan pas is het doel bereikt, het einde bereikt. Nou, die opdracht lag er al in Matthäus. En uiteindelijk hier vlak van hemelvaart de uitzending. Jullie moeten de wereld in. Daarom worden hier ook apostelen genoemd, apostelen. Ze zijn uitgezonden, gelijk de Vader mij gezonden heeft. Zeg ik ook u, Heer, hoe moet het? Kunnen wij ook maar 1 mens bekeren? Kunnen wij ook maar 1 mens tot verandering brengen? Kunnen we ook maar 1 mens laten inzien dat ze Jezus nodig hebben? Heer, dat gaat niet, we hebben uw geest al nodig. Maar u hebt het beloofd, de belofte van de Vader. Joël 2, dat het uitgestort zal worden op alle vlees. Heer, u hebt het beloofd. Stromen op het droge, water op het dorstige. Heer, u hebt het beloofd, in Ezekiel 36, dat een stenen hart wat zo anti-God is en anti-Jezus, dat zal worden weggenomen, dat er een vlezen hart zal komen, een hart dat gevoelig is, dat buigt en dat inziet, ik heb Jezus nodig. Want in Ezekiel 36 zegt immers, mijn geest zal ik geven in het binnenste van u. En het gevolg van die geest in mijn binnenste is dat ik zal walgen van mijn buurman. En mijn nee, dat staat er niet. Dat ik zal walgen van mezelf. Dat ik ga inzien van het deugd van mij niet. Ik heb genade nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb verzoening, vergeving nodig. Die geest, die laat me zien wie ik ben. Maar laat me ook zien dat er nu een zaligmaker is. Jezus Christus die voor zondaren betaald heeft, de weg is, de goede herder is, het verloren schaap zoekt wat hij vindt en op zijn schouders legt en thuis brengt in de schaapskooi. Daarom bidden ze, Heer, uw geest moet komen. Uw geest. En daar bidden ze om. En dat ik nog even wat zeggen over die broer van Jezus, want eigenlijk is dat al een dikke onderstreping van wat ik zojuist heb uitgelegd. Een uitroepteken erachter, want van die broers was er ook niet 1 die in Jezus geloofde. Dat staat namelijk, nou, de namen van de broers, die kom je tegen in Marcus 6. dan worden ze genoemd. En als je dan Marcus 6 leest, dan blijkt dat er 6 broers zijn en ook nog een aantal zussen. Meervoud. Men denkt van minimaal 2. Ja, meervoud is minimaal 2. Er kunnen er 3 zijn geweest. Maar de namen van de broers worden met name genoemd in Marcus 6, vers 3. Daar zeggen de mensen in Nazareth: is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van 1, de oudste Jacobus en Jozes en van Judas en van Simon, en zijn zijn zusters niet hier bij ons? Dus hier worden de namen van de broers genoemd: Jacobus, Jozes, Judas en Simon. 4 broers dus. En minimaal 2 zussen. Nou, van die broers wordt gezegd in Johannes 7 dat er niemand van die broers in Jezus gelooft. Want daar hebben ze een beetje de spot met Jezus. Dan zeggen ze van, nou gaan we maar eens naar Jeruzalem toe en doe daar dezelfde wonderen en tekenen als hier. Maar vertel daar hetzelfde verhaal of de mensen dan niet zullen geloven. Dus ze hebben er een beetje de spot mee. En dan zegt Johannes ook als kanttekening: dit zeiden ze omdat ze niet in hem geloofden. Nou, heel opmerkelijk, want dan zijn ze 20 tot 30 jaar met Jezus vergroeid geweest, opgegroeid in het gezin van Jozef en Maria, opgegroeid met Jezus, denk er zo over na, met Jezus opgegroeid. Hij zo heilig, volkomen, zonder zonde, volmaakt, en dan doet hij ook de wonderen die hij in Galilea doet. En daar kom je niet verder dan spotten met. En dat is een echt cognitieve dissonantie. Dat is gewoon omdat je niet bevatten kan, daarom geloof je niet. Maar hij is veel groter dan mijn bevatting. Ja, dat is ook precies het probleem. Zij geloofden het niet en ze kunnen slechts spotten met zijn grootheid en volmaaktheid. En toch staat hier dat de broers hier eensgezind met de discipelen, met Maria, met de vrouwen, eensgezind bidden om de vervulling van de belofte van Jezus. Wat is er veranderd? Wat is er veranderd? Nou, heel mooi. Je leest ook in 1 Korinthe 15 dat Jezus na zijn opstanding ook Jacobus, die oudste van de broers, heeft opgezocht. En dan kun je zeggen: wauw, dat is gaaf. Dat Jacobus, de broeder van de Heere, zo staat ook in Jacobus 1 in zijn brief, dat hij persoonlijk door Jezus de opgestane is opgezocht. En dat hij daardoor ook die grote verandering heeft meegemaakt. Dat hij daar mag getuigen van die wedergeboorte die ons gebaard heeft, zegt hij ook in Jacobus 1. Dat door het woord van de waarheid, ik ben door Jezus zelf van dood levend geworden. Ik leef. Maar wat blijkt nu? Het blijft niet bij Jacobus. Deze oudste van het gezin heeft blijkbaar ook mogen getuigen tot zijn andere broers. Hoe het ook zijn. Er zijn wonderen gebeurd. En niet alleen Jacobus, en zijn broers. Dus daar wordt er niemand van uitgezonden. Zo gaaf om te beseffen dat vanuit dat gezin van Jozef en Maria, dat ze daar alle zitten. De vrouwen worden, de zussen worden niet genoemd. Wat daar de reden is, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, God doet wonderen. En het blijkt dus dat vijanden vrienden worden. Tegenstanders, liefhebbers. Zij die alleen maar kunnen spotten, ze worden nu bidders. Dat is wat genade doet. Dat is wat Gods geest doet. Dat is waarom je ook bidt: Heere, mag ik meer van uw geest ontvangen. Dat ik niet bang hoef te zijn, want u leeft. En dat ik ook in uw handen gebruikt mag worden. Dat u op mij zendt, uitzendt. Om een getuige te zijn van de hoop die in mij is. En dat ook anderen voor de Heer Jezus worden gewonnen. Ja, zo zijn ze samen. En niet om zelf alvast het programma te schrijven. Om alvast elkaar wat op te. Met pep talk. We moeten dit, we moeten dat. Nee, bidding. Dat is je kracht. Aanbidding van Christus. En vervuld met grote blijdschap. Nehemia zegt immers, de blijdschap van de Heer, die is je sterkte. Nou, dat is ook voor al het werk in het Koninkrijk. Aanbid Jezus. De vervulling met grote blijdschap. En je bent een bruikbaar instrument. In de handen van de Heer Jezus. Ook om het evangelie door te geven. Amen. We zingen Psalm 68 van het 6e vers.
Bent en u die ook voor de ogen van uw discipelen ten hemel gevaren bent. Een wolk nam u weg voor hun ogen en Marcus 16 getuigt dat u werd opgenomen in de hemel. Zo had het ook gekund, gelijk al, maar u wilde eerst voor de ogen opvaren. Heere, de zwaartekracht dient u. Het is de kroon van uw openbaring richting ons, wie u bent. Er zijn prachtige schilderijen over gemaakt, ook in de oude klassieken. En ook daar danken wij u voor dat het zichtbaar gemaakt is door mensen die er ook rotsvast in geloofden. Geen vage voorstelling, maar zo concreet als maar kan. Heren, zo concreet met de hoofd en de nek stonden ze naar boven te kijken. Want u toonde dat de zwaartekracht dienstbaar moet zijn aan u. Heren, zo is alles dienstbaar aan u. Of het nu water is, of een vis in het meer. En de dood is voor u geen onbereikbaar bastion. U hebt alles opengebroken. En alle machten en krachten die tegen u ingaan, u hebt ze overwonnen. Heer, u bent overwinnaar. Wij aanbidden u. En door u zijn ook wij meer dan overwinnaar. Daar danken wij u voor, Heere. Wij hoeven niet bang te zijn. Niet bevreesd voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En u bent het die voor ons zorgt. En de hemelse Vader weet wat we nodig hebben. Dat staat in Matthäus 6, vers 32. Waar we u voor danken, voor die machtige tekst. De woorden van Jezus zelf, onze Heer en Heiland. Heere, we hebben zoveel om aan ons hart te klemmen. Woorden van u, woorden van troost, woorden van kracht. Dat dat ook een les mag zijn om die al meer tot ons te nemen en al meer te verwerken. Heere, zegen de gemeente, dat we uit mogen gaan en ook mogen uitdragen. Getuigen van de hoop die in ons is, in een wereld waarin zoveel spreken en niet verder komen dan een hopeloos einde, geeft u ons eindeloze hoop om daarvan te spreken. Heere, tot aan de einde van de aarde, dat ook wij daar een plekje mogen hebben om getuigen te zijn. Ga met ons mee de week verder in. Geef kracht en wijsheid voor het werk. Wilt u bij ons zijn als er moeite zijn en ziekte is? Geef kracht, Heere, en uitkomst. We bidden u, Heere, voor al het ambtelijke werk wat gedaan wordt. Bezoeken die gebracht worden. Zorg die verleend wordt. Heere, zegen het alles. En blijf zo bij ons en breng ons ook veilig thuis. En dat ook in de nieuwe week, de nieuwe zondag, dat we Pinksterfeest mogen vieren, wetend dat u vervuld hebt, dat de belofte van de Vader is uitgestort. En dat we God lief hebben, omdat de liefde is uitgestort in onze harten door de Geest die ons is gegeven. Heere, wij aanbidden u. Wij danken u voor deze gave. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 21, waar de kroning van de Heer Jezus wordt bezongen. 1, 2 en 3. Om daarna ons geloof te beleiden. En dan zal uiteindelijk daarna lied 3, 3, 4 gezongen worden. Maar het laatste lied van Heer uw licht, dat laat ik dan even liggen. Het allerlaatste. Is dat goed? En als u een voorkeur hebt voor het laatste lied, dan... Nee, dan laten we die leren, want dan kom ik een beetje goed uit. We zingen eerst Psalm 21, 1, 2 en 3.
Yeah.
gemeente, daar gaan we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zullen we zingen opwekking 366, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Uitgang zal plaats hebben. Mooi. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Gaan we dan even naar de uitgang.
Ja, daarin.
Dan hebben we deze bereikt.
Is goed.